verwacht natuurlijk. 2 Koningen 22. 2 Koningen 22 gaan we lezen. Twee Koningen 22. En we lezen vanaf vers 1 tot en met 14. 1 tot en met 14 van 2 Koningen 22. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia dat de koning de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesulam, naar het huis van de Heere stuurde om te zeggen: ga naar de priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heere gebracht is, dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Laten zij het de uitvoerders van het werk in handen geven die aangesteld zijn over het huis van de Heere, zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven die in het huis van de Heere zijn, om de bouwvallige gedeelten van het huis te herstellen. Aan de timmerlieden, de bouwlieden en de metselaars om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te herstellen. Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want zij handelen oprecht. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Daarna kwam de schrijver Safan bij de koning en bracht de koning verslag uit. Hij zei: uw dienaar hebben het geld dat in het huis gevonden is ingezameld en in handen gegeven van de uitvoerders van het werk die aangesteld zijn over het huis van de Heere. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan de priester Hilkia, aan Ahikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Michaja, de schrijver Safan en Azaja, de dienaar van de koning: ga de Heere raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die tegen ons is ontstoken is groot. Omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. Toen gingen de priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Azaja naar de profetes Hulda, de vrouw van Salum, de zoon van Tikva, de zoon van Harhas, de beheerder van de priesterkleding. Zij woonde in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte en zij spraken met haar. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Ja, broeders en zusters, vrienden, als we deze woorden lezen, dan zult u misschien denken, als u een goed geheugen hebt: ja, broeder, u hebt er al eens een keer eerder over gesproken, over die koning Josia. Nou, dat klopt. Maar dat is het geweldige van de Bijbel, dat ja, zo'n geschiedenis, die heb je dan gelezen, heb je zelfs over gepreekt, en dan lees je hem nog weer eens een keertje, en dan blijkt er toch weer iets in te zitten dat je zegt: hé, dat had ik de vorige keer eigenlijk helemaal niet gezien. En dat is iets wat ik vanmorgen met u wil delen. Die koning Josia is een hele bijzondere koning. Het is de laatste godvrezende koning van het tweestammenrijk. Hij is degene die nog heel speciaal is op een ander gebied. Namelijk, hij is ruim 300 jaar tevoren aangekondigd, met name door een profeet in Bethel. 300 jaar ervoor was er een profeet die tegen koning Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, zei dat er aan het huis van David een zoon geboren zal worden en die met de naam Josia. En die zal uiteindelijk het oordeel brengen over de afgoderij die daar in Bethel wordt bedreven. 300 jaar ervoor. En natuurlijk, dan komt ook die Josia. En dan wordt hij geboren en dan is hij 8 jaar als die op de troon komt. In het van tevoren zo al uitgebreid aankondigen van Josia is hij natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus die 4000 jaar voordat hij geboren werd al aangekondigd was in de Hof van Ede als het zaad van de vrouw dat geboren zou worden en het oordeel zou brengen over de Satan. Josia zou het oordeel brengen over de afgoderij, wat natuurlijk ook Satan aanbidding is. En de Heer Jezus, hij zou het oordeel brengen over de Satan. Hij zou de Satan de kop vermorzelen. Maar de Satan zou hem de verzen en de hielen vermorzelen. En dat wijst waarschijnlijk al naar zijn kruisdood, waar we zo net van gezongen hebben. Josia is 8 jaar als die koning wordt. En 8 in de Bijbel is het getal van het nieuwe begin. En in feite begint er ook iets nieuws bij koning Josia. Dat duurt wel eventjes, maar het gaat wel gebeuren. En met de Heer Jezus is er natuurlijk ook iets nieuws begonnen. Sowieso toen hij op de aarde kwam, maar in het bijzonder toen hij opstond uit de doden, toen is hij de eerstgeborene geworden van de nieuwe schepping. De eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene van zoveel verschillende dingen. Hij was de eerstgeborene van de oude schepping. Hij is de eerstgeborene uit de maagd Maria. En hij is de eerstgeborene uit de doden. En de eerste van de nieuwe schepping. Nou, Josia, hij is dus 8 jaar oud als hij gaat regeren. En hij regeert 31 jaar in Jeruzalem. En de eerste 18 jaar verlopen eigenlijk, ja, zonder dat we er informatie van krijgen. Want pas in het 18e jaar, in vers 3 hebben we dat gelezen, van de koning Josia, dan gaat er iets gebeuren, dan geeft hij opdracht om geld wat ingezameld is, om dat te besteden aan de herstel van de tempel, de restauratie van de tempel, want ja, die stond er natuurlijk alweer ruim 400 jaar. En er waren gedeelten bouwvallig geworden, dus dan moest hier en daar wat gerepareerd. En daar geeft hij de opdracht voor. Hij geeft de opdracht voor een restauratie, maar het wordt eigenlijk een reformatie. Als je doorleest in de geschiedenis van Josia, dan zie je dan in hoofdstuk 23 die hervormingen, die reformatie. Dus tot aan dat 18e jaar van zijn regering lezen we eigenlijk helemaal niets over wat hij doet. Ja, hij wandelde in heel de weg van zijn vader David. En hij week niet af naar rechts of naar links. Het is heel apart, hè, dat hij David als het grote voorbeeld heeft. Die man, die koning, de eerste koning van Juda, die al zo lang van tevoren geleefd had. Hij ziet, Josia ziet die voorvader als zijn voorbeeld. Zoals David de Heere diende, zo wil hij ook de Heere dienen. Met heel zijn hart, met heel zijn wezen. En hij wijkt niet af naar rechts of naar links. Maar uiteindelijk duurt het 18 jaar voordat er werkelijk een stuk actie in het leven van Josia komt. En misschien herkennen we dat ook wel een beetje in ons eigen leven. We kunnen natuurlijk wel het verlangen hebben om de Heere te dienen. En eigenlijk blijft het daar een beetje bij. Zo van, nou ja, een beetje pap en nat houden. Maar totdat er een bepaald iets in ons leven kan gebeuren, waardoor er een geweldige dynamiek in dat geloof komt. Door een of ander voorval, door iets wat je hebt meegemaakt of wat je overkomt. En zo zien we dat eigenlijk ook bij Josia. Als hij dan in dat 18e jaar van zijn regering bezig is, in die tussentijd is de profeet Jeremia aan zijn bediening begonnen. In het 13e jaar van Josia begint Jeremia zijn bediening uit te oefenen onder het tweestammenrijk. Dus die zal eigenlijk 5 jaar in de bediening, als deze geschiedenis zich eigenlijk verder ontvouwt. De koning stuurde een schrijver naar de priester Hilkia, de hoge priester, met betrekking tot dat geld, dat dus afgezonderd moet worden voor de herstelwerkzaamheden van de tempel en dat er dus allerlei materiaal daarvan gekocht moet worden om dat herstel ook te kunnen realiseren. En ze hoeven ook geen rekenschap af te leggen van dat geld wat ze krijgen, want ze handelen oprecht, staat er. Er was een geweldig vertrouwen dat die mensen dat geld goed zouden besteden. Ze hoefden geen bonnetjes in te leveren of wat dan ook. En als dan de schrijver 's avonds bij de hoge priester komt, dan zegt hij: ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Dan vraag ik me af, wat hebben ze dan al die tijd daarvoor gelezen? Want je krijgt een beetje de indruk dat, ja, dat wetboek, dat was ergens onder het stof, op een verborgen plaats, uit het zicht geraakt in de tempel. En nu was dat gevonden. En het wetboek, dan moeten we waarschijnlijk toch wel denken aan het boek Deuteronomium. Het boek Deuteronomium, waar inderdaad heel nadrukkelijk door de Heere, als aanvulling op de wet op Horeb, de regels wordt gegeven voor hoe moet je in het land leven. Als jullie gehoorzaam zullen zijn in dat land, als je zult houden mijn geboden en mijn inzettingen en verordeningen, dan zul je lang leven in dat land en dan zal je ook geweldig gezegend worden door mij. En de koning moest ook een afschrift van dat boek Deuteronomium als het ware naast zich hebben liggen, om dat ook iedere keer opnieuw te kunnen lezen, opdat hij zou weten hoe die moet regeren. Het hele bijzondere is dat bij Josia, we lezen helemaal niets over zijn inauguratie van koning. Hij staat gewoon, toen hij 8 jaar was, werd hij dus koning. Maar als je bij koning Joas gaat kijken, heel wat jaren daarvoor, die op 7-jarige leeftijd begint als koning. Ook een hele bijzondere koning, heb ik toen ook al gezien, al een keer over gesproken. Maar in ieder geval, bij hem wordt dan inderdaad, krijgt hij dat wetboek in zijn hand. En hij heeft dus dat wetboek ter beschikking, maar bij Josia lezen we er helemaal niets over. Dus heeft hij dat wetboek helemaal niet gehad? Want het is heel bijzonder dat dat wetboek gevonden in de tempel dan een geweldige uitwerking krijgt. Er zijn 3 mensen die met dat wetboek worden geconfronteerd. In de eerste plaats Hilkia, de hoge priester, die vindt het. Nou, of hij het gelezen heeft, weet ik niet, maar hij weet in ieder geval wel dat het wetboek is. Maar heel droog en heel zakelijk zegt hij: ik heb het wetboek van de Heer in de tempel gevonden, punt. En dan geeft hij het aan de schrijver Safan. En die schrijver Safan, die leest die rol. Maar we lezen verder helemaal geen reactie van Safan. En als Safan dan bij de priester komt en verslag doet over die werkzaamheden, dat het allemaal dus zo zal gaan, en vermeldt dan dat hij van de priester Hilkia een boekrol heeft gekregen, het wetboek, dan leest hij dat boek aan de koning voor. En als hij het dan aan de koning voorleest, dan staat toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde in vers 11. En de vraag is, wat is mijn reactie, wat is uw reactie, wat is jouw reactie op het woord van God? Je kan dat woord hebben, je kan die Bijbel hebben en misschien ligt die Bijbel ook thuis wel op een plekje waar je hem nou ja, niet te veel keer vandaan haalt. Misschien lees je die Bijbel wel heel regelmatig, maar het doet je eigenlijk niets. Of je leest die Bijbel, of je krijgt die Bijbel voorgelezen zoals de koning en het slaat in als een bom dat woord van God in je leven. Het heeft een geweldige uitwerking in je leven. Een uitwerking van, oh, ik sta schuldig tegenover God. Ik ben een zondaar. Ik val onder het oordeel. God zal zijn oordeel over mij doen komen. Want wij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En ons wacht allen, zoals we van nature geboren zijn, het oordeel. Verootmoediging, bekering, berouw, geloof. Dat zie je gebeuren bij Josia. En ik hoop dat het woord in uw leven, in mijn leven, ook zo'n uitwerking heeft. Dat het iets uitwerkt, uiteindelijk tot eer en glorie van God. Tot een reformatie. Tot een herstel, want die reformatie die dan in hoofdstuk 23 verder beschreven wordt, die is daar op grond van het woord van God. Niet op grond van wat mensen hebben gezegd. Niet op grond van traditie. maar op grond van wat God zegt in zijn woord. En als de koning dan zijn kleren gescheurd heeft en uiteindelijk ook in tranen uitbarst, dat staat hier niet beschreven, maar als je verder doorleest in het hoofdstuk, zie je dat wel, dat hij ook gehuild heeft. Dan stuurt hij een delegatie naar een profetes. Vind ik altijd heel bijzonder, want in die tijd was Jeremia al in de bediening. Maar het kan zijn dat Jeremia niet in Jeruzalem was, want hij was niet altijd in Jeruzalem. Maar hij stuurt wel een delegatie naar Hulda de profetes. Die woonde in het nieuwe gedeelte van Jeruzalem. En dan denk ik, wat is het toch geweldig dat de Heere ook vrouwen gebruikt en vaak ook op hele cruciale momenten in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, zijn het vrouwen die een hele belangrijke rol spelen. In de kerk zijn helaas de vrouwen vaak een beetje naar de achtergrond geduwd. Zo van, nou ja, ze mogen dit misschien nog wel en dat nog wel, maar niet te veel. Maar uit de Bijbel blijkt dat God vrouwen hele bijzondere plaatsen geeft op hele bijzondere momenten. Dat als de mannen het laten afweten dat er vrouwen zijn. Maar ook dat de Heere vrouwen gebruikt in cruciale momenten. Denk maar onder andere aan de moeder van Mozes. De moeder van Mozes die de moed had om dat kind achter te houden van de vernietiging. En het dat biezenmandje te maken en hem in het water zetten in de Nijl. Denk maar aan Deborah, de profetes in de dagen van de richteren. Denk maar aan koningin Esther. En zo zijn er meer vrouwen in de Bijbel te vinden. Dat is ook heel bijzonder, vind ik, als je bij Paulus gaat kijken. Waarvan sommige mensen zeggen, nou ja, dat was een beetje een vrouwenhater. Nou, absoluut niet. Want als je kijkt bijvoorbeeld in Romeinen naar de lijst met allerlei broeders en zusters die hij de groeten doet, dan staan er heel veel vrouwen vermeld. Vrouwen die een hele belangrijke rol hebben gespeeld, ook in zijn bediening. Nou, hier gaat dus een vrouw in feite de boodschap van de Heere brengen op het verzoek van de koning Josia. En kort samengevat zegt zij, dat hebben we niet gelezen, het oordeel is onafwendbaar. Het oordeel komt over Jeruzalem. Dit was alles bij elkaar een beetje de inleiding, want ik wil het eigenlijk hebben over die namen. Koning Josia, dat is de eerste naam die we tegenkomen, zo begint het hoofdstuk ook mee met Josia. Het is heel jammer dat men in de vertalingen die H die eigenlijk aan het eind moet staan weggelaten heeft. Want dat geeft een extra dimensie, omdat het namelijk heen wijst naar de naam van God. J-H-W-H. En in het Hebreeuws staat er gewoon ook natuurlijk aan het eind J, A, Alef en dan een H. Josia. Hij is degene die dat als eerste wordt genoemd. Al een heel bijzonder beeld van de Heer Jezus, als het natuurlijk gaat over die vooraankondiging van hem. Het feit dat hij als 8-jarige begint op de troon en dat een nieuw begin eigenlijk inluidt, zoals bij de Heer Jezus ook. De Heer Jezus die het begin is van de nieuwe schepping. In Colossenzen 1 vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Maar Josia, zijn naam betekent, hij zal door Yah, dus afkorting van Yahweh, ondersteund worden. Hij zal door de Heere ondersteund worden. Wat een geweldig beeld van de Heer Jezus. Jesaja zegt in Jesaja 42 vers 1, zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Geweldige woorden. sprekend over de eerste komst van de Heer Jezus en over zijn wederkomst. Dat zie je heel vaak in de Bijbel, dat wordt in één adem genoemd, maar tussen die eerste komst en die tweede komst, ja, daar zit de periode waar wij in leven. De tijd van de gemeente, het lichaam van Christus. Nu al 2000 jaar. Dat eerste gedeelte wordt ook aangehaald door Matteüs in Matteüs 12. Dat hij zal op straat zijn stem niet laten horen met alle woorden de Heer, maar had geen grote PR om hem heen. Met allerlei aankondigingen. Groot laten worden in de media, nee. Maar uiteindelijk vind ik zo geweldig dat dat daar staat, want de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zal het gaan straks in de tijd van het koninkrijk, hè, waar Jesaja in hoofdstuk 2 ook over spreekt. Hè, dat de volken zullen ook zeggen, laten we opgaan naar het huis van de God van Jacob. Om van hem te leren, om zijn geboden, om zijn wet te leren. Dus de Heere ondersteunde de Heer Jezus. Hij zal door de Heere ondersteund worden, dat betekent Josia. En de toepassing voor ons, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Uit Jesaja 41 vers 10. Dat is natuurlijk, letterlijk gaat dat over Israël. Een geweldige belofte aan Israël, maar die mogen ook wij toepassen in ons eigen leven. Het is de Heer die ook ons wil ondersteunen. Ook in moeilijke omstandigheden, als er ziekte is, als er verdriet is, als er rouw is. Als er allerlei aanvechtingen zijn, dan wil de Heer ons ondersteunen. Want uit eigen kracht redden we het niet. De Heere willen doen. Het is de apostel Paulus die in de Thessalonicense brief zegt, en wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Dus niet alleen mogen wij zelf weten dat de Heere ons wil ondersteunen als we het ook van hem verwachten, maar we hebben ook de taak om anderen te ondersteunen die het moeilijk hebben. Die dreigen om te vallen. Die misschien zelfs al dreigen van het geloof af te vallen. En dan mogen wij tot een steun zijn, tot een toeverlaat in de kracht van de Heere. Die koning Josia was de zoon van Jedida. En Jedida betekent geliefde. Zo heette zijn moeder. Wie zal maar zo'n moeder hebben? Geliefde. En daarin is natuurlijk die naam ook weer heenwijzend naar de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, Matteüs 3 vers 17, en een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Wat geweldig dat de Heer Jezus de geliefde is. De geliefde van de Vader. En hij is degene die we hebben mogen leren kennen door het geloof, als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, als degene die voor onze zonden stierf op het kruis en is opgestaan uit de doden. Dan hebben we eeuwig leven, dan hebben we de vergeving, dan hebben we genade ontvangen. Het is de apostel Paulus die in Efeze 1 zegt, vers 5 tot 7, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding en overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Wat is dat geweldig, zeg. Dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Op het moment dat we tot geloof gekomen zijn, zijn we in Christus, in de geliefde. En in hem, alleen maar in hem, hebben wij al datgene ontvangen wat God aan ons wilde geven. We hebben de verlossing, we hebben de vergeving, we hebben de rijkdom van genade. De toepassing voor ons, Paulus zegt in Efeze 5 vers 1 en 2, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wij zijn geliefde kinderen, geliefd in Christus, door Christus. Maar het is ook de bedoeling dat wij wandelen in de liefde, dat die geliefde kinderen dat ook laten zien in hun leven, dat zij de liefde van God hebben ontvangen, die ons in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. De derde naam van dat rijtje is Adaja, ook eigenlijk weer met een H erachter. En Adaja betekent die de Heere versiert. Die de Heere versiert, in met andere woorden, die door de Heere versierd wordt. En daarin zien we eigenlijk ook weer een geweldig beeld van de Heer Jezus. Eigenlijk zien we in deze drie namen wie de Heer Jezus is, ook in relatie met de Vader. Die de Heere versiert. En ik moest toen denken aan Hebreeën 2, vers 5 tot 10. Misschien als u een Bijbel bij u hebt, dat je even met me mee wil kijken. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 5 tot 10. Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 5 tot 10. Want hij, dat is God, heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven, zou smaken, een andere vertaling. En hier zien we dus dat de Heer Jezus, nadat hij geleden heeft, dat hij met eer en heerlijkheid is gekroond. En die heerlijkheid, die zal ook straks zichtbaar worden als hij terugkomt als de koning van Israël en zal regeren vanuit Jeruzalem. Hij is voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Dat is een aanhaling uit Psalm 8. En een andere vertaling zegt in Psalm 8, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Dit is de lezing van de Septuagint, van de Griekse vertaling van het Oude Testament. De zoon des mensen, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? En heel vaak wordt dan van deze psalm gezegd, nou dat gaat over ons, dat gaat over mij, over als mens. Dat, nou ja, wij hebben dus de verantwoording om over de schepping te heersen, te regeren. We zijn bijna goddelijk gemaakt. Maar het gaat niet over ons, het gaat over de mensenzoon. Letterlijk staat er in het Hebreeuws daar, Ben Adam, oftewel de zoon van Adam. En dat is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus die natuurlijk God was en is van eeuwigheid en die voor een korte tijd, dat is 33 jaar zo'n beetje, een weinig minder dan de engelen gemaakt is. Hij is mens geworden. God werd mens. En het was nodig vanwege het lijden des doods. Hij moest namelijk kunnen sterven. Want alleen door de dood is er vergeving, is er verlossing. Dus dat is de weg die God heeft bepaald, alleen door de dood. Dus de Heer Jezus moest mens worden, God, de Zoon moest mens worden om te kunnen sterven vanwege het lijden des doods. En uiteindelijk is hij dus nu opgestaan uit de doden in de hemel, al met eer en heerlijkheid gekroond, maar we zien hem nu nog niet met eer en heerlijkheid gekroond. We zien dat hij, dat zien wij wel zeg maar geestelijk, maar op aarde gaat dat zichtbaar worden. Als hij terugkomt. En het geweldige is omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor u, voor jou, voor mij, voor ieder mens. Het is ten behoeve van ieder mens dat de Heer gestorven is. Maar de Heer is niet in plaats van alle mensen gestorven. Hij is in de plaats gestorven van hen die geloven. In het Oude Testament, als iemand met een offerdier naar de tabernakel of naar de tempel kwam, dan moest hij zijn hand op de kop van dat dier leggen. Dan moest hij zich als het ware vereenzelvigen met dat dier en dan moest hij dat dier slachten daar. Hij moest het zelf slachten. En dat is eigenlijk het beeld met betrekking tot geloof. De Heer Jezus is voor ons gestorven, maar door je hand, als het ware, door het geloof, je hand op hem te leggen, kan je zeggen, u stierf in mijn plaats. En dat is heel belangrijk dat we dat onderscheid zien. Het is de zoon van Adam, de Heer Jezus, die dus voor een korte tijd vanwege het lijden minder gemaakt is dan de engelen. Maar nu is hij weer ver boven de engelen verheven als de opgestane, verheerlijkte God, mens, Christus Jezus, aan de rechterhand van God. Wat de toepassing betreft, Paulus zegt in Romeinen 5 vers 2, door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Het geweldige is dat God ons ook gaat versieren. Dat wij deel krijgen aan de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat wij delen in zijn heerlijkheid, dat we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat geweldig. Nou, dat waren dus die eerste drie namen. Die volgende drie namen, dat zijn de man en de namen die aan die man verbonden zijn van Hulda. Haar man heette Salum. En deze drie namen die laten eigenlijk zien wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan en wie hij voor ons is. Salum betekent hij heeft alles betaald. Alles betaald. Of geheel betaald betekent het. Salum. Nou, het geweldige is dat de Heer Jezus het heeft betaald. Hij heeft het voor ons betaald. In 1 Korinthe 6 vers 20 staat, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. 1 Korinthe 7 vers 22, want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. De NBG vertaalt dat zo. Gij zijt duur gekocht. Gekocht en betaald. Wat geweldig, de Heer Jezus heeft het voor ons voldaan. Hij heeft onze straf gedragen op het kruis, heeft hij betaald. Hij is degene die in onze plaats is gaan staan, degene die in hem geloven. Die Salum, zijn vader heette Tikva. En Tikva betekent hoop, hè? Denk maar aan het Israëlische volkslied, Hatikva. Hoop. Nou, de Heer Jezus, hij is onze hoop en verwachting. Hij is onze hoop. We hebben niet onze hoop in deze wereld, niet op een betere wereld, opdat het uiteindelijk toch allemaal goed komt met het milieu, als we straks over 40 jaar allemaal elektrisch rijden. Het gaat uiteindelijk om de hoop die er is in de persoon van de Heer Jezus. Hij is onze hoop, hij is onze verwachting en wij verwachten hem ook, hoop ik. Het is de apostel Paulus die 1 Timotheus 1 zegt, Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van onze God en zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Hij is onze hoop. We hopen dat hij komt en dat hopen in de Bijbel is niet zo van, nou, het zal wel of niet gebeuren, onzeker. Nee, hopen in de Bijbel is zeker, want God heeft het beloofd. Nou, de vader van die Tikva, die heette Harhas. En harhas betekent behoeftig, arm. Behoeftig en arm. Wat is het geweldig dat de Heer Jezus, die de schepper is van alle dingen, zoals we dat ook met elkaar gezongen hebben in dat lied. Hij de maker, hij boog zijn hoofd. De schepper van hemelen en aarde, hij is degene die uiteindelijk arm is geworden. Het is de apostel die dat zegt. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoe rijk zou worden. Hij die rijk was, ongelooflijk rijk, als de bezitter van alles, hij is arm geworden. Hij had geen eigen huis, had zelfs geen plek om zijn hoofd neer te leggen, zegt hij. Maar hij heeft dat allemaal willen doen. Hij is behoeftig, hij is arm geworden. Hij was ook behoeftig in de zin van, hij moest door anderen onderhouden worden. Hij werkte niet zelf om in zijn onderhoud te voorzien. Hè? Maar er waren vrouwen, heb je weer, vrouwen die voor hem zorgden. Rijke vrouwen, bemiddelde vrouwen die hun middelen ter beschikking stelden aan zijn bediening. En hij was degene die dat heeft willen doen. Hij is die weg gegaan. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En wat zijn we ongelooflijk rijk als we de Heer Jezus hebben leren kennen. Het is belangrijk om daar eens goed over na te denken. Hoe rijk ben ik eigenlijk omdat ik hem ken, die de schepper is van hemelen en aarde en die uiteindelijk een nieuwe schepping maakt. Dat ik ook nu reeds een deel ben van die nieuwe schepping, geestelijk gezien. Zo is dan wie in Christus in een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuw is gekomen. Maar dat hij degene is die dat allemaal door zijn lijden en sterven heeft tot stand gebracht. Over dat rijk zijn had ik nog een gedicht gevonden, een heel oud gedicht van Nel Otgaar. Dus al 1929 is de eerste uitgave geweest, dus al bijna 100 jaar geleden. Maar dat woord, die dingen die zij geschreven heeft, zijn zo bijzonder. Een rijk leven heet dat gedicht, daar wil ik mee eindigen. Kinderen van God, leef toch rijk en gelukkig. Neem van de schatten die Jezus u biedt. Want het is de wil van uw hemelse Vader dat gij van de eeuwige rijkdom geniet. Grijpt naar wat Jezus op het kruis heeft verworven. Hij gaf daar immers zijn leven voor u. Daardoor kan God in hem alles u schenken. Hemelse vreugde geeft hij ons reeds nu. Zeg toch de deur van uw hart heel wijd open. Doet eruit weg wat zijn liefde mishaagt. Dan kunt ge blij en gelukkig ontvangen al wat zijn geest in uw ziel aan hem vraagt. Leeft van de rente van de erfenis daarboven. Het is niet te zeggen hoe rijk gij dan zijt. En het voornaamste, het hart van uw Vader, wordt door de vreugd van zijn kinderen verblijd. Amen. Er komen stromen van zegen. Nee. Toch? We gaan met elkaar de Heere danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen, mochten lezen en mochten overdenken. Heer, wat is het bijzonder dat wij daarvoor de vrijheid hebben. Niet bang hoeven te zijn voor een inval van politie of geheime politie. Maar dat we mogen weten, Heer, dat u het bent die ons deze vrijheid schenkt. Heer, ook een van die rijkdommen die we hebben mogen ontvangen. Maar we danken u, Heer, voor al die geestelijke rijkdom die we in de Heer Jezus hebben ontvangen. Dat we kinderen van u zijn geworden door het geloof. Dat we verlost zijn, dat we de vergeving hebben. Dat we verzoend zijn. Dat we uw Heilige Geest hebben ontvangen. Dat u ons dat nieuwe leven geschonken hebt, Heere. En dat we vanuit dat leven mogen leven. We willen u danken voor die namen, Heere, die we vanmorgen mochten overdenken. Heere, wat is het toch bijzonder dat u in die namen zoveel laat zien van uzelf, Heer Jezus. Wat is het toch een geweldig bewijs van uw woord, dat het een woord is, niet van mensen, maar van uzelf. U hebt het door uw Heilige Geest door mensen laten opschrijven. U hebt ze geïnspireerd. En we danken u, Heere, dat u het bent die ons ook helpen en leiden wil door uzelfde geest om dat woord te verstaan. Wilt u ons helpen ook om uit dat woord te leven en naar dat woord te leven. Dat we de deur van ons hart wijd openzetten. En dat we uit ons hart wegdoen al datgene wat niet naar uw wil is. Heere, reinig ons en heilig ons. En verheerlijk uzelf in ons en door ons heen. Wij bidden voor degenen die hier misschien zijn vanmorgen en die nog niet die zekerheid hebben van het geloof. Niet de zekerheid om u toe te behoren. Niet de zekerheid hebben van het eeuwige leven. En dan willen we u danken dat ook vanmorgen daar nog een mogelijkheid is om tot u te komen. Om te komen, Heere, tot die geweldige redding en verlossing in u, Heer Jezus. Te mogen komen aan de voet van het kruis. En daar al onze zonde en schuld neer te mogen leggen. Te weten dat u het voor ons hebt willen dragen. En dat u de levende heiland bent. Die troont tot in eeuwigheid. Dank u wel, Heere, dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Zegen ook het werk dat onder dat volk plaatsvindt. De verspreiding van uw woord, de verkondiging van uw woord. We bidden voor onze broeders en zusters ook in Israël. Wil met ze zijn, Heere. Omring ze met uw zorg, uw liefde en trouw. En stel ze ook tot een zegen voor hun omgeving. We bidden voor allen die op andere plaatsen wereldwijd uw woord uitdragen. Dank u wel, Heere, dat u ook deze week met ons wilt gaan. Wij weten niet wat die week ons gaat brengen. We hebben misschien allerlei dingen in de agenda staan. Maar u bent degene, Heere, die ons wil leiden. Van minuut tot minuut, van seconde tot seconde. U wilt ons gebruiken. En Heere, hier zijn we om kanalen van uw zegen te zijn. Heere, dat uw woord uitwerking zal hebben in ons leven. Tot uw eer en tot uw glorie. En zo willen we u alle eer en glorie brengen, Heere. En dat alles bidden in die wonderbare naam van u, Heer Jezus. En uit genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen, dat is Johan de Heer 108. Maar dat staat niet in die bundel zeker hier, of wel? Leid mij, Heer. Nee. De biemer, dat is zonder hoop. De biemer is zonder hoop. Ja, we kunnen Leid mij, Heer, o machtig heiland, dat andere lied wat hierin staat. Kijk hoor, dat is nummertje. Leid mij, Heer, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Ja, die staat hierin, maar ik moet even het nummer.